Ja, we zijn bezig met een serie, het gaven van de geest. En ik heb 2 weken geleden gepreekt over de orde van de geest. Of sorry, geestelijk op orde. En dan hadden we het vooral ook over de dingen die in de wereld gebeuren, maar ook in de gemeente. En ik wil vandaag daar even op verder, geestelijk op orde, maar ook in ons eigen leven. En daarvoor wil ik een wondermiddel bij jullie aanprijzen. Duct tape. Ja, wie kent duct tape? Ja. Bijna alles wat ik ermee verpakt heb, of ingepakt, of ingewikkeld of zo, dat is gelukt op 1 ding na, en dat was een lekker uitlaat. En dan de eerste stuk, weet je wel, de downpipe vanaf de inlaatspruitstuk voor de technici onder ons, die werd toch een beetje te warm voor dat spul, dus dat was niet zo'n succes. Duct tape heeft de eigenschap dat het ontzettend hecht, heel sterk is. En aan de andere kant, je kan er ook zo een stuk afscheuren. Even laten zien, zo. Het is een nieuwe rol. Ik moest denken aan Herman Finkes, die heeft ooit eens een keer een parketvloer op het podium gehad. Toen zei hij van ja, hij zegt, dat had ik nodig voor mijn show, is voor de belasting aftrekbaar. Hij zegt, en dan komt hij daarna in mijn woonkamer. Zo had hij daar keer daarvoor een zeiljacht gehad, zei hij. Nou, ik heb een rolletje duct tape gekocht. Is ook voor de belasting aftrekbaar en dan. Hij zal weer van pas komen. Van 2 walletjes heet hij dat. Oh, dat was een slecht voorbeeld. Oké, even vergeten. Ik ga even een paar stukken duct tape uitreiken aan de voorste rij. En wil ik graag dat jullie per vak even de duct tape gewoon. Misschien hebben jullie dat wel eens ergens anders. Gewoon eventjes even op je kleding plakken. En dan eraf halen en even doorgeven aan de volgende. En dan straks ergens komt hij wel achterin. Maar dan vraag ik er wel even voor op dat moment. Dus ik ga even een paar stukken duct tape even uitreiken. Hier Bas. Zullen we even een paar keer gewoon op jezelf zo plakken en zo. Ja, en dan trek je hem zo meteen af en dan geef je hem naar de buurman en zo naar de buurvrouw naar achter. Zo. We zijn goed bezig, hè? Dat is heel belangrijk. Zo, ik begin bij jou, alsjeblieft. Die ezelsoortjes, dat hinder niks hoor, daar hebben we niks van aantrekken. Esther, je hebt zo'n mooie trui. Er gebeurt niks mee. Ja, alsjeblieft. Nee. Nee. Eduard, je zit te lachen. Dus dan, alsjeblieft. Zo, alsjeblieft. Nou, dan trek je hem eraf en dan geef je hem zo door. En als je het niet leuk vindt, dan plak je hem op de stoel naast je. En laat geen plakstof achter, hoor. Het is niet schadelijk. Daarvoor is het duct tape. Dat was een wondermiddel, toch? Dus, waar hebben we vandaag over gepreekt? Over duct tape. En dan voor dezelfde centen, dan laat ik het zo. En dan denken jullie allemaal straks van waar gaat het nou over? En ja, ik heb in elk geval de aandacht. Zo was er ooit een dominee die begon aan de preek. En dan had hij een baksteen en legde hij op de preekstoel. Iemand heeft dat verhaal hier ook wel eens verteld. En dan ging hij preken. En het einde van de preek was hij klaar. En toen het einde zei hij van, nou vraag ik jullie allemaal waarom die baksteen ervoor was. Hij zei, dat was gewoon voor de aandacht. Want je hebt wel even opgelet, iedereen zat te wachten, wanneer komt de baksteen nou voorbij. Nou, we gaan even kijken wat er met die duct tape straks gebeurt. Goed. Ik wil beginnen met een, met even terug te gaan naar de vorige keer, toen vertelde ik, dan hebben we gekeken helemaal het begin van de Bijbel in Genesis 1. In Genesis 1, daar staat dat God de hemel en de aarde schiep. De aarde was woest en ledig. Het was dood en leeg. Het was één grote chaos. Het was niks en dat was ook nog een chaos, zeg maar. En er was duisternis op de vloed, dus je had een soort oervloed. De zee, dat in de Bijbel, denk maar aan het verhaal van Noach, is altijd een teken van dreiging, van dood. De zee, daar kan je eigenlijk niet in bestaan. En de geest Gods zweefde over de wateren. En die geest Gods was als het ware broedend over de wateren, over de vloed, zodat Gods woord kon komen. En God zei, er zij licht en er kwam licht. En God zei, laat er land zijn. En zo kwam er scheiding. Dus de geest die ging voorbereidend voor Gods woord uit. En vervolgens, in die schepping werd de mens gezet en God blies zijn adem, zijn geest, zijn ruach in de neus van de mens. Dus de geest ging vooraf en de geest vervulde ook de schepping met Gods aanwezigheid. En de reden waarom dat heel belangrijk is, is om dat even weer op te halen, is dat we in de charismatische gemeente, de charismatische kringen, zeg maar, zijn we nogal geneigd om de orde aan de ene kant en de geest aan de andere kant tegen elkaar uit te spelen. Het is de een sluit als het ware de ander uit. En ik heb in die preek ook iets verteld over hoe de wereld er soms op dit moment gewoon eruit ziet. Hoe dingen in beweging zijn. Ik was gisteren zelfs met iemand in gesprek. En die is niet eens zo heel erg met kerk of geloof bezig of de Heilige Geest. En die zei, we leven in een enge tijd. We leven in een enge tijd. Er is zoveel in beweging. En onbeheersbaar in beweging. En hoe dankbaar mogen we zijn als we nu ook weer naar die verkiezingen kijken, dat er een stukje evenwicht nog in de samenleving blijft. En die orde in de wereld, die orde heb je ook nodig in de gemeente. De vorige keer heb ik dat verteld naar aanleiding van de zegeningen van de oudsten en dat Martijn adviseur was geworden. En één stukje, dat heb ik toen niet behandeld en dat ga ik vanmorgen wel doen. En dat is de orde in je eigen leven. De orde in je eigen leven. En hoe dat eruit ziet, daar ben ik best wel naar aan het zoeken geweest. Ik ben er zelf eerlijk gezegd ook geen ster in. Het is niet van, nou, we hebben hem nu gevonden, alles voor elkaar en er gebeurt verder niks mee. Aan die orde in de schepping, aan de orde die God in ons leven wil geven, wordt als het ware voortdurend aan getornd. Ik denk als we met elkaar in gesprek gaan, dat iedereen wel kan vertellen van, waar loop jij nou tegenaan van de week? En 9 van 10 keer gaat het over iets wat gewoon een stukje onrust brengt in je leven. Ik denk van, ik dacht dat ik zo stabiel was, dat ik wist, daar is God, dat is de wereld, dat ben ik, dat is mijn taak, dat is mijn gezin. Alles netjes, perfect geregeld. Nobody move. Iedereen stil blijven staan, we hebben het perfect voor elkaar. Maar zo zit het leven niet in elkaar. En daarom zeggen we ook, waardevol leven gemeente, we zijn niet alleen gefundeerd in genade, want het fundament is heel goed, maar we worden ook geleid door de geest. En geleid door de geest wil zeggen, we zijn in beweging. We wandelen. En dat betekent dat je ene keer wat meer die kant op moet, en andere keer wat meer die kant. Wat meer bij God zoeken, dan weer eens wat meer in de wereld investeren. In je eigen persoonlijke leven en dan weer in elkaar. Dat is geleid door de geest. Luisteren wat hij zegt. En een belangrijke tekst daarbij, en dat is een beetje een leidende tekst voor vandaag. En ik hoop dat u hem gewoon ook met me kunt pakken en meenemen naar huis. Dat is Efeziërs 1 vers 13. Er staat een prachtig beeld over wie wij zijn nu dat wij gelovigen zijn. Iedereen die Christus, die Jezus heeft aangenomen in zijn leven, zoals Kees vanmorgen verteld heeft, daar voor hem geldt dit woord. In hem, dat is in Jezus, hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord. Het evangelie van uw redding. Dus je hoort van het verhaal van uw redding, dat is wat Jezus aan het kruis voor ons gedaan heeft. Maar dat je het hoort, hoor je al in hem. Dat betekent op het moment dat in jouw leven landt en als het ware dat zaad wortel schiet, dat is al zijn werk in jou. En in hem bent u, door uw geloof, gemerkt met het stempel van de Heilige Geest die ons beloofd is. Nou, even heel goed opletten wat hier staat. Laat hem maar heel eventjes erop staan als jullie willen op het scherm. Maar het gaat om het tweede gedeelte van de zin. In hem bent u door uw geloof gemerkt met het stempel van de Heilige Geest. En let op, er staat hier nergens als. Er staat hier niet als. Er staat, u bent gemerkt met de stempel van de Heilige Geest. En in het Grieks, in het Nieuwe Testament, dat zie je ook in de MBG-vertaling, de oudere vertaling staat, u bent verzegeld met de Geest. En dat verzegelen, zoals ze vroeger deden in die tijd, dan had je dus als je dan een brief had geschreven of je had een testament opgesteld of een eigendomsakte, dan werd dat in zachte klei gemaakt en dan werd daar in die klei werd daar een zegelafdruk gedrukt. Er werd een zegel in gedrukt en dan kon je aan de hand van die zegel, net zoals dat wij nu een handtekening zetten, kon je dus zien van wie dat document was. Of als het op een bepaald voorwerp van wie het eigendom was. Dus de stempel van de Heilige Geest die ons beloofd is en waarmee ook wij zijn gestempeld, gemerkt daarmee met die zegel. Dat wil zeggen dat wij het eigendom zijn van Jezus Christus. Nou, veel ouderen en mensen van de meer reformatorische kerken denken gelijk aan die woorden. Wat is uw enige troost, zowel in leven als in sterven? En dat is dat ik niet mijzelf toebehoor, maar het eigendom ben van mijn getrouwe heiland Jezus Christus. Ik en jij, wij zijn gemerkt met het stempel van de Heilige Geest die ons beloofd is. Dat staat op je leven. Je bent zijn eigendom. Het betekent ook dat je zijn autoriteit draagt. Dus als ik een brief krijg van iemand en die zet zijn stempel erop en die zegt, nou Pieter Habersberg, en ik zet mijn stempel eronder, bam. En ik ga met die brief naar iemand anders toe. Ik kom bij jou, Esther, en ik zeg, ik heb hier een brief van Martijn, dat ik dit en dit tegen jou mag zeggen. Dan ontvang jij die woorden als dat ze van Martijn komen. Want Martijn's zegel zit eronder. Dat wij de zegel, de stempel van de Heilige Geest op ons leven gemerkt is, betekent dat wij vertegenwoordigers zijn van Jezus. Wij dragen zijn autoriteit, wij handelen in zijn naam, wij spreken in zijn naam. Als wij hem aanbidden, doen we dat in zijn naam. Zoveel heeft hij ons toevertrouwd. Het is niet alleen maar van, nou, hier heb je een beetje redding, leuk, en we zien je straks wel in de hemel. Nee, maar we zijn zijn vertegenwoordigers hier. Zijn eigendom en zijn vertegenwoordigers. Verzegeld met de Heilige Geest. Op het moment dat jij zegt, Jezus, ik wil u volgen, ik wil bij u horen, dan ben je zijn eigendom. En ben je dus gemerkt en gezegeld met de Heilige Geest. Nou, datzelfde woord van dat zegelen, verzegeld zijn met de Heilige Geest, komt ook wel in Efeziërs 4, dezelfde brief dus, Efeziërs 4, 30, daar staat, maak Gods Heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Dus je bent door die zegel ook in bewaring gesteld, totdat het moment daar is dat de zegel openlijk verbroken mag worden in een daartoe rechtmatig door God aangewezen plek of tijdstip. En denk dan maar aan het boek Openbaring. Wie wel eens in de Bijbel in het boek Openbaring leest, daar komt ongeveer 22 keer het woord zegel voor. En al die zegels worden min of meer verbroken voor de troon van God. De tijd is daar. Wij zijn verzegeld tot de dag van de verlossing. Dat is een enorme zekerheid. Ik weet niet hoe dat bij je landt, maar dat is iets wat veel christenen echt mee worstelen. Het was eigenlijk als predikant mijn grootste worsteling dat zoveel mensen daarmee worstelden. Ik denk van, maar dit is toch het enige waar we op mogen bouwen, op kunnen bouwen. Dat we verzegeld zijn met de Heilige Geest, met de verlossing van Jezus Christus, tot de dag dat Hij terugkomt en wij en alles zal zijn en in allen. En alles begint met het moment dat wij de Heilige Geest ontvangen in Christus. Toen jij, Kees, bij de doop Jezus aannam in jouw leven, werd jij dus verzegeld en vervuld met de Heilige Geest. Zijn persoon kwam in jouw leven. Hij werd in jou uitgestort, zoals hij uitgestort is over heel de schepping. En je mag dus wandelen in geloof en ook uitstappen in geloof. En het begint bij geloof in Jezus en verzegeld met de Geest. 1 Korintiërs 6 vers 20 zegt, u bent duur gekocht en betaald. Het woord duur staat ergens in een andere vertaling. U bent gekocht en betaald. U bent dus heel, Er is een enorme prijs op jouw hoofd gezet en op mijn hoofd. Dus bewijs God eer met uw lichaam. Nou, dat is best wel een interessante gedachte. En ik heb daar wel een heel tijd mee lopen spelen. Bewijs God eer met uw lichaam. Dat wij verzegeld zijn met de Heilige Geest deed mij denken aan een tekst in Hooglied. Waar voor mij is het meisje dat dan tegen de jongens zegt. Leg mij als een zegel aan uw hart, als een zegel aan uw arm. Wil jij mij in onze relatie tussen een man en een vrouw, waar het huwelijk naar Gods plan ontworpen is, wil jij mij dus als een zegel op je hart leggen? Dat ik jouw eigendom ben en jij van mij. Dat we van elkaar zijn en bij elkaar horen. Zo had ik bedacht, op een eerdere versie van deze preek, dat de titel zou kunnen zijn Getrouwd met God. Getrouwd met God. Op het moment dat wij belijden dat wij in de naam van Jezus geloven en hem aannemen als onze verlosser en ons Heer in ons leven. Op dat moment zijn we zijn eigendom. Raken we verzegeld met zijn geest, we zijn dus van hem. En dat zegt iets over je eerste liefde. Waar het ook in de Bijbel over gaat, je eerste liefde. Wij zijn Gods eerste liefde. En hij vraagt alleen, zoals in elke relatie, dat hij dan ook onze eerste liefde is. En dat is iets waar we niet heel veel over spreken. En met name ook hoe dat dan ook verder in de praktijk uitwerkt. Met name als het gaat over seksualiteit en huwelijk. Van waarom zou je dan seks bewaren voor het huwelijk? Omdat je het eigendom bent van elkaar. Maar zelfs voordat je het daarover hebt, gaat het eerst terug naar die eerste liefde. Je bent het eigendom van God. Je bent eigenlijk, zou je kunnen zeggen, door de Heilige Geest getrouwd met God. Jouw leven is deel van een veel groter plan. Er is iemand die een enorme, intieme relatie heeft met jou. En hoe intiem dat is, dat wordt wel duidelijk als je dan verder in het Nieuwe Testament weer gaat lezen in de brief van Paulus, waarin hij duidelijk schrijft dat het huwelijk is een voorbeeld van de relatie tussen Jezus en de gemeente. En daarom is het zo belangrijk dat we wel bewust zijn van wie we zijn in hem. Die eerste teksten uit Efezus gingen over wie we zijn in hem. In hem zijn we verzegeld met de Heilige Geest. In hem hebben we het evangelie ontvangen van het goed nieuws, van de redding van ons leven. En in hem leven wij en bewegen wij. Of zoals jouw doopstekst zei, ik ben niet meer van mezelf, maar ik ben het eigendom van Jezus. En dat is een prachtige gedachte. En daar ben je gewoon in principe je leven lang mee bezig. Om daar handen en voeten aan te geven. En zoals ik zei, dat komt omdat we in een wereld leven waar er zoveel is wat er tegenin gaat. En zelfs ook in ons eigen leven, de Bijbel noemt dat vlees. Dus wie je bent van nature, is niet wie je bent in Christus. En Paulus zegt, er zit een worsteling, er zit een strijd in. En daar hoef je niet bang voor te zijn, want we strijden als overwinnaars, want we zijn verzegeld. Maar je bent wel voortdurend daar wel mee aan het dealen. Maar mensen zijn niet volmaakt. Dus op het moment dat wij weten niet alles, wij kunnen niet alles, wij zien niet alles, wij beseffen niet alles, wij overzien niet alles. God die in de hemel zit, en dan heeft Paulus het ook nog ergens over de derde, de zevende hemel, noem maar op. Dus er zijn dingen die daar weten we helemaal niks vanaf. En dan toch moeten we onze keuzes maken. We moeten wandelen in deze wereld. We moeten kiezen met wie wil ik mijn leven gaan delen. Waar wil ik mijn energie aan geven? Waar zal ik mijn geld naartoe sturen? Waar zal ik mijn tijd aan geven? Met welke gemeente van Jezus mag ik mij verbinden in deze wereld, zodat we samen kunnen werken aan Gods koninkrijk. En elkaar zegenen en bemoedigen onderweg. En dan is het zo gaaf dat we geleid worden door de Geest, die als het ware voortdurend, wanneer we openstaan, ons openstellen, wordt voortdurend ons aan het voeden is, aan het sturen is, kleine setjes geeft, woordjes toefluistert, gedachten en beelden inprint waar we ons op kunnen halen, die we weer met een ander kunnen delen. En de ene keer pikken we daar meer van op dan van de ander. De ene keer reageren we daar heel adequaat en vlot op. En de andere keer dan duurt het allemaal langer voordat het kwartje valt. En in dat proces van beseffen wie we zijn, hoe we verzegeld zijn door de Geest met God, dacht ik, het gaat om eigenlijk drie dingen. En het eerste is dat ons leven verantwoord is. Ons leven is verantwoord. Ik heb even een streepje ertussen gezet, zodat het even van verantwoord denk je van ja, nee, daar is goed over nagedacht. Maar verantwoord wil zeggen dat in alles wat je doet, geef je ergens een antwoord op. Je bent altijd bezig met alles wat je doet en zegt een antwoord te geven op een bepaalde vraag. Toen ik vanmorgen in de badkamer binnenstapte en mijn haar zag, toen moest ik de vraag beantwoorden: hoe wil ik er vandaag uitzien? En voor wie? Wil ik dat mensen mij leuk vinden en charmant, nog een beetje jong, midden 50 en toch nog een jonge aantrekkelijke vent? Of wil ik dat mensen niet afgeleid worden door mijn verschijnsel en kunnen luisteren naar de preek, waarbij deze dus niet meer mogelijk is? Zo zie je een heel eenvoudig dingetje. Ben je toch al met hele stevige vragen bezig. Op het moment dat ik mijn tablet pak en even door Facebook ga scrollen, eens kijken wat er allemaal in staat, ben ik een antwoord aan het geven van wat wil ik met mijn tijd doen? Dus je krijgt er ook nog RSI van trouwens, als je dat constant doet, heb ik ontdekt. Wat wil ik met mijn tijd doen? En ik was op Schiphol toen we naar Canada gingen een paar weken geleden. En het was alsof God tot me sprak. Er lag een boek, een boekhandel in de tax-free. En het was The Organized Mind. The Organized, dus georganiseerde hersens. Nou, ik ben niet dus heel erg georganiseerd. En toen lagen er echt op dezelfde plank lagen er nog twee boeken met min of meer dezelfde titel, ging over hetzelfde. En meestal als je drie dingen tegelijk ziet, is God aan het spreken. Tijd om in mijn denken orde te maken en keuzes te maken. Wat vind ik belangrijk? Waar wil ik mijn tijd, mijn energie aan geven? Wat pak ik wel op en wat pak ik niet op? En ik vind dat persoonlijk een hele lastige. Dat is voor mij, omdat ik niet van nature georganiseerd ben. Van, ik vind alles interessant en iedereen belangrijk. En dan loop ik van hot naar her aan het eind van de week. Dan heb ik een tong op mijn vestje en denk ik, wat heb ik eigenlijk gedaan? Dat is mijn persoonlijke valkuil, geef ik eerlijk toe. Ik zei je, zo heb ik dus. Ik heb bijvoorbeeld het boek van Gordon MacDonald, Breng Orde in je Innerlijk Leven. Jaren geleden al gekocht. Gelezen trouwens. Dat is ook heel belangrijk. Van dezelfde schrijver. Breng veerkracht in je leven. Breng veerkracht in je leven. Bill Hybels. Mag ik graag lezen. Vereenvoudig je leven. Living a Simple Life heet het. Ik weet nog wel. Wie heeft toen ooit eens een keer het boek gelezen. En een stuk gedaan. Studie gedaan. Doelgericht leven. Prachtig. Dat is echt van. Wie ben ik? Waar kom ik vandaan? Waar ga ik naartoe? En waar leef ik voor? En nog veel langer geleden vond ik een heel klein boekje. Richard Foster, die schrijft ook hele mooie boeken over gebed. Freedom of Simplicity, de vrijheid van eenvoud. Van hem heb ik bijvoorbeeld geleerd om meer geduld te hebben. Sommigen van jullie denken van, hè, meer geduld? Hè, hij is helemaal niet zo geduldig. Nee, dat klopt, maar kan je nagaan hoe erg het was. Ik leerde bijvoorbeeld, als je bij de kassa staat met twee artikelen. En er komt iemand achter je met een boodschappenwagen vol. Wat doe je dan? Nou, meestal zeg je van mag ik alsjeblieft eerst. Ik heb maar twee dingetjes. Ik ben zo weer door. Ik heb het een paar keer gedaan. Dat is echt lachen. Dat is echt lachen. Dan moet je tegen die persoon zeggen. Gaat u maar voor. Ik heb alle tijd. Dat is echt. Die mensen kijken. Zo, als je dan een gesprek wil hebben over Jezus. Of wat belangrijk is in het leven. Moet je dat doen. Ik gooi me twee dingen bij de kassa. En dan zeg je tegen iemand met een volle boodschappenwagen, gaat u maar even voor. Ik heb alle tijd. Het is echt heel bijzonder. Dat leerde ik uit dat boekje. Ik doe het niet elke keer trouwens. Dat kost me nou net te veel. Maar we kunnen maar zoveel dingen verwerken in de tijd die ons gegeven is. Zo las ik ook in dat boek, The Organized Mind. Wij kunnen iets van 120 bits informatie. Dus als je bits, dat is zo'n computereenheid, zeg maar. En dat alles wat je doet, kan je dus in principe vatten in informatie. En dan heb je zoveel bits. En voor mij was het bits per seconde, maar kan ook per minuut. Neem me niet kwalijk. En dat is ongeveer gelijk aan anderhalf gesprek. Dus ik kan met één persoon een gesprek voeren. En dan zit ik al op ongeveer 70-80% van mijn tax. Meer informatie kan ik niet in één keer verwerken. Multitasking is BS. Dat bestaat niet. Want een menselijke brein kan maar zoveel informatie verwerken. Dus op het moment dat ik zeg, ik ga mijn tijd en mijn aandacht aan Facebook geven. Nou, dan gaat je tijd en je aandacht. Verantwoord leven betekent dus dat we antwoord geven op de vraag, waar geef ik mijn tijd, informatie aan, waar is mijn leven, op welke vraag geef ik op dit moment een antwoord? Een mooi beeld wat de Bijbel daarbij gebruikt is dat ze zegt, alle vlees, alle menselijk leven is als gras, dat vandaag opbloeit en dan morgen verdort en het is er niet meer. Vlees, dat komt, dat gaat, is voorbij. Maar Gods woord bestaat voor eeuwig. En de rechtvaardige, dat is wel heel mooi, ga ik maar alleen op Psalm 1. De rechtvaardige is als een boom geplant aan waterstromen, die vrucht geeft op tijd en wiens loof, zijn bladeren, verwelken niet. Altijd vruchtbaar, altijd groen, omdat hij geënt is in Gods woord. Dat is de rechtvaardige. Wij zijn niet in deze wereld geplaatst of geroepen als volgelingen van Jezus, als eendags vliegen, morgen gaan. Wij zijn hier geroepen en geplaatst als adelaars, jongelingen. Die worden jaren oud. Die kunnen vliegen in de stormen van de tijd. Wij zijn mensen die door God geroepen zijn om iets neer te zetten wat voortduurt. Wat stand houdt, wat zin heeft, wat bijdraagt, wat beschutting geeft aan mensen die een stukje schaduw nodig hebben als ze door de woestijn van het leven gaan. Wat vrucht geeft aan mensen die zelf even niks hebben. Die een teken van leven is vol met groene bladeren als mensen in onze omgeving niet meer weten waar ze het moeten zoeken. Wij zijn niet geroepen om gras te zijn. Oh, Facebook, oh, even dit, even dat. Wij zijn bedoeld als mensen die zeggen, weet je, God leeft in eeuwigheid en ik met hem. Wat mag ik vandaag voor jou betekenen? En dat is niet altijd makkelijk. Ik had het net over stormen. Weet je, stormen in het leven die willen ons nog wel eens onderuit halen en ons vreselijk bezighouden. En je afleiden en denken van, oh, God heeft het niet meer in controle. Maar dat is niet zo. Stormen zijn de manier waarop wij leren om Gods woord in ons leven toe te passen, zodat we sterker worden. Door een storm, als je op een schip zit, door een storm leer je een beter kapitein te worden. Je kunt de stormen en de winden veel beter hanteren. Iedereen kan zeilen bij een zacht briesje. Dat wil zeggen, je valt niet om. Of je vooruit komt, dat is nog even de vraag. De eerste keer bij mij lukte dat ook niet zo geweldig. Maar zeilen bij een storm, dan heb je stuurmanskunst nodig. En die bouw je op gedurende je leven in de stormen die op je pad komen. Wij zijn allemaal gewoon stuurman eerste klas in wording. En wat doen we? Geleid door de geest en gevuld met Gods woord. We hebben binnenkort die conferentie, dat filmpje zag je aan het begin van de dienst. En die conferentie, hebben we ook een retraite in. Dat wil zeggen, in die week is het gewoon een week van bidden. Er zijn verschillende momenten dat we hier in de kleine kerkzaal ruimte voor is. Maar het gaat vooral om dat we ons met elkaar, persoonlijk en ook als gemeente, richten op God. Wat we ook in het filmpje zeiden. Wat daar wel dus bij helpt is vasten. Vasten is ook een manier van antwoord geven en dat is door te zeggen nee. Nee tegen bepaalde dingen. Je moet het kunnen, dat wil zeggen medisch, et cetera. Als je zegt van ik heb nog nooit gevast en ik heb allerlei medicijnen en ik ben niet gezond, dan moet je echt niet maandagmorgen direct beginnen stoppen met eten de hele week. Dus naarmate dat het kan en je dat ook wilt en het past bij je leven, is er de mogelijkheid om op die manier op zoek te gaan dieper naar Gods woord. Tracy heeft zo net bij de tieners even wat informatie gedeeld over mediavasten. Gewoon je tablets of je smartphone of de computer uit. Of als je hem nodig hebt voor je werk, zeg je van oké, dan ben ik dan en ander mee bezig. Maar in elk geval, Facebook, daar kan ik best een weekje missen. En al die WhatsAppjes die me om de oren vliegen, 1 keer per dag ga ik even kijken welke belangrijk zijn. En meestal ben je met 5 minuutjes klaar. Gordon MacDonald in een van zijn boeken stelt de vraag, ben je nou gedreven door van alles van binnenuit, en er kunnen angsten zijn of noden of wat mensen vinden, of ben je geroepen door Gods stem? Dus voortdurend jezelf de vraag stellen, waarom doe ik wat ik doe en waarom ben ik hier? Dus verantwoord. Het andere is vervuld. Ik zie dat de tijd redelijk doorgaat, dus ik ga deze wat sneller doen. En daarvoor wil ik lezen met jullie Lucas 11, vers 20 tot 28. Dat is een heel belangrijk verhaal, dus wat Jezus vertelt op een gegeven moment. Hij is boze geesten aan het uitdrijven en dan komen ze naar hem toe en zeggen, ja, maar dat doet hij door Beelzebul, dus de overste van de boze geesten. En dan zegt Jezus, als ik dankzij een kracht die van God komt, demonen uitdrijf, als ik dat doe dankzij een kracht die van God komt, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen. Wanneer een sterk en een goed bewapend man zijn domein bewaakt, dan zijn zijn bezittingen veilig. Maar zo gauw iemand die sterker is hem aanvult en hem aanvalt en hem overwint, dan neemt die sterkere hem de wapenrusting waarop hij vertrouwde af en verdeelt hij de buit. En ik heb die woorden eigenlijk nooit gesnapt toen ik om deze week weer aan het lezen was voor de voorbereiding van de preek. En ik denk, nou begint het een beetje bij me te dagen. De overste van deze wereld heeft de wereld in zijn domein. Dat is zijn gebied. Hij heeft daar recht van spreken. Hij heeft dat gekregen door de zonde, de keuzes die we als mens hebben gemaakt. Maar zegt Jezus, als er iemand is die sterker is en die binnenkomt en hem dat afpakt, dus zijn wapens afpakt, dan is de buit voor die sterkere. Jezus is gekomen als overwinnaar, heeft Satan van zijn macht ontheven. En de buit, dat zijn wij, zijn nu van hem. En hij verdeelt de buit daar waar hij vindt dat het nodig is. En dan zegt hij, wie niet met mij is, is tegen mij. En wie niet met mij samenbrengt, drijft uiteen. En wanneer een onreine geest iemand verlaat, trekt hij door de orden op zoek naar een rustplaats. Maar als hij die niet vindt, zegt hij, ik zal terugkeren naar mijn huis die ik verlaten heb. En wanneer hij terugkeert, merkt hij dat het huis schoongemaakt is en op orde gebracht. En dan gaat hij weg, haalt er 7 andere demonen bij, slechter dan hij zelf, en ze nemen daar blijvend hun intrek. En zo is de mens bij wie de demon intrekt er tenslotte veel slechter aan toe dan voorheen. En terwijl hij dit zei, verhief een vrouw uit de menigte haar stem en riep tegen hem, gelukkig de schoot die u gedragen heeft en de borsten waar u nu gedronken hebt. En Jezus zei, gelukkiger zijn zij die naar het woord van God luisteren en er naar leven. Weet je, toen Jezus in ons leven kwam en de geest daarop kwam, toen werd ons leven, werd een begin gemaakt van het op orde maken van ons leven. Er werd puin weggehaald, zonden werd overwonnen, troep werd weggegooid. Maar het is vervolgens wel heel erg belangrijk dat je als het ware voortdurend dat huis weer vult met goede dingen. En dat is het luisteren naar Gods woord en er naar leven. Dus de eerste stap is je leven geven aan God. En je tweede stap is met hem wandelen, naar hem luisteren. Paulus zegt in Colossenzen 3 vers 16, laat Christus woorden in al hun rijkdom in u wonen. Onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid. Zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God. En liederen die de geest u vol genade ingeeft. We willen gewoon vol zijn van Gods woord en wie hij is voor ons. En dat doe je op allerlei manieren. Bijbel lezen, liederen zingen, samen God aanbidden in de gemeente. Komende week hebben we de conferentie Power and Love. Gaat er nog iemand naartoe trouwens, naar die Power and Love conferentie? Kunnen we misschien nog... Ja, jij? Moet even, of even Ina even mailen, andere Ina. Maar we kunnen misschien wel samen, ik weet nog niet precies welke dag ik ga. Maar dan zie je, dat is het, wat Matthäus er ook in die filmpjes vertelt en wat je Todd White ziet doen, is dat ze eigenlijk gewoon voortdurend vol zijn van Jezus. En dat elke dag op allerlei momenten gevraagd en ongevraagd uitdragen. De geest brengt op orde dus allereerst doordat wij verantwoord leven, dat wij vervuld leven. Ik was er wat snel voorbij gegaan, dankjewel John. En tenslotte verbonden. Staat in 1 Korintiërs 6 vers 17. Wie zich met de Heer verenigt, wordt met hem één geest. Hoe is mijn duct tape? Waar is die? Kun ik ze stukjes hier even hebben? Wil je het brengen of moet ik het ophalen? Ja, hier wil ik wel brengen. Ah. En je hoeft verder niks te doen hoor. Gewoon even, scheelt mij een rit, anders moet ik... Duurt het nog langer. Dankjewel. Is het nog wat waard? Och, wel. Oh, dank je. Geweldig. Super. Ah. Duct tape. Ik ga hem even goed vastplakken, ja? Nou, deze dan. Oh, ja, ja, hij kan wel plakken als je dat wilt, maar... Oh, hier is... Oh, kijk. Ja, deze is wel... Daar hebben we al wat op. Ja, kijk, dat blijft wel hangen. Pak even weer een originele. Zo. Even kijken of ik daar iets mee kan doen. Oh, wacht even. Zo, hè. Dat doet duct tape, toch? Ja, dat is duct tape. Hij kan er ook weer af. Even kijken of deze dat wil. Oh, niet slecht. Het is wel duct tape. Ja, het blijft duct tape. Maar hij gaat er wel een stuk makkelijker af. Zo. Dus als je een stukje duct tape wil hebben, wil je deze of die? Die is, hè? Ja, dacht ik ook. Verbonden. Wie zich met de Heer verenigt, wordt met hem één geest. Verbonden. Weet je, er is. We hebben net en ik heb vorig jaar een cursus pleegzorg gedaan. En velen van jullie weten dat al. En misschien ken je die oefening ook daar vandaan. Maar we hebben in ons lichaam stoffen die zorgen dat wij ons kunnen binden. Een kind bindt zich met de ouders. En wanneer een verstoring in die relatie komt en die hechtingsproces verstoord wordt, dan wordt dat stof afgebroken en dat hechtingsproces wordt minder. En dat geldt ook als je groter wordt. Dat blijft bij je. Dus naarmate dat je bijvoorbeeld, er zijn verhalen van kinderen die van pleeggezin naar pleeggezin gaan. En die dus steeds meer moeite hebben om zich te hechten aan anderen in een liefdesvolle relatie en vertrouwen. Dat is heel aangrijpend als je dat ziet. Want het is heel lastig om dat opnieuw, om daar weer, er gaat heel veel tijd, energie, aandacht en liefde in. Om die kinderen weer tot een gezonde relatie te kunnen laten groeien. Maar dat geldt ook in ons eigen leven. In zijn boek over seks zoals God het bedoeld heeft, beschrijft Wilken van den Kamp dat datzelfde proces ook invloed heeft op ons seksualiteit. Als we ons binden met iemand en we gaan steeds, mensen die dan steeds andere relaties zijn ingegaan, het wordt steeds moeilijker om je echt te binden in die vertrouwensrelatie, want het aanmaken van dat biologische stof wordt minder. Wie zich met de Heer verenigt, wordt met hem één geest. En ik zie dat ook in de gemeente terug. Weet je, waardevol leven gemeente is heel waardevol en heel kostbaar en ik ben er heel blij mee. Maar de meeste van ons die hier zijn, zijn allemaal migranten. Ik ben zelf ook een migrant. En een gevaar van een migrant, ik ben bijvoorbeeld een immigrant, ik kom uit Canada. En ik heb in Vancouver gewoond, in Amerika gewoond, in Ontario gewoond, en in Amsterdam gewoond, en in Rijnsburg gewoond, en in Zuid-Holland gewoond. En nu woon ik in Loppersum inmiddels 17 jaar, of in Noord-Groningen inmiddels 17 jaar naar Duizenmede. Maar het is heel moeilijk voor mij om dat te zeggen van, dit is mijn thuis. Ik ben eigenlijk niet gehecht op ergens een plekje op deze wereld. En zo is het als je gaat migreren van gemeente tot gemeente, heel lastig om je te hechten aan de gemeente. Maar als het gaat over geestelijke orde en meer van de geest verwachten in ons leven, is het zo belangrijk dat we ook antwoord geven op die vraag, hoe zijn wij verbonden met de gemeente van Jezus Christus? Als migranten is het goed om tegen elkaar te zeggen, oké, dat is een kwetsbaar ding. Maar Jezus kan er wel herstel in geven. En hij kan dat hechtingsproces bij ons genezen en vernieuwen, zodat we kunnen zeggen, dit is mijn thuis. Hier wil ik bij je verbonden zijn. Hier wil ik de geest ontvangen, zoals Paulus zegt in 1 Korintiërs 12, vers 7. De geest ontvangen die in ieder aan het werk is, ten bate van de gemeente. Toen God zijn geest gaf, verzegelde hij jouw leven. Maar hij verbond je ook met zijn lichaam in Christus, zijn gemeente. En misschien is vanmorgen wel het moment dat je zegt, ik ben verbonden met Jezus. Maar er wordt opnieuw tijd dat ik me ook verbind met zijn lichaam. Het kan zijn te zeggen van, ik ga er eens de komende week over nadenken. Ik kom hier al een tijd en waardevol leven, gemeente. Is dit de plek waar ik thuis wil horen? En wil ik deze plek omarmen, zodat de Gods geest ook in mij kan werken ten bate van de gemeente? Ik wil je uitnodigen, en niet zozeer omdat het moet. Het gaat niet om wat moet. Het gaat om dat God in ons leven wil werken. En dat doet hij gewoon ook door mensen om ons heen. Door zijn woord, door zijn geest, maar ook door zijn gemeente heen. Hij heeft je hier naartoe gebracht en we vinden het ontzettend gaaf om hier met elkaar te zijn. Maar hoe belangrijk is het om op een gegeven moment te zeggen, ik ga voor God, ik ga voor de geest en ik ga ook voor de gemeente. En dat we niet de duct tape zijn die je zomaar kunt wegtrekken, maar je zegt van oké, ik zet me in, ik ben er deel van, je kunt op mij rekenen. Ik wil antwoord geven met mijn tijd, mijn aandacht, mijn gebeden, mijn financiën aan de gemeente. En de weg die God gaat daarin. Als één van die manieren waarop we geestelijk op orde kunnen zijn in ons eigen leven. En meer, zoals Kees dat ook zo mooi zei, meer van hem mogen ervaren. Zullen we met elkaar gaan staan? Heer, dank u wel voor deze morgen. Dank u wel, Heer, voor uw woord. En dank u wel voor de manier waarop u uzelf met ons hebt verbonden. Dat u ons duur gekocht en betaald hebt en ons uw eigendom gemaakt. Dat u ons in Jezus tot uw eigen hebt gemaakt. Dat u uw hemel in onze aardse leven hebt gebracht. Dat we u mogen proeven en kennen. Zoals Kees ook vertelde in zijn verhaal. Gewoon echt ervaren dat u er bent. Dat u leeft en dat u echt bent. Heren, dank u ook voor de manier waarop u ons wilt helpen. Om ons leven steeds meer uit te lijnen. Op orde te brengen met uw plan. Dat we antwoord mogen geven op uw roepstem in ons leven. En niet alleen maar op alle stemmen en dingen om ons heen. Dat we keuzes kunnen maken, Heer. Dat u ons die vrijheid geeft, verantwoordelijkheid en alle liefde ons daarin wilt leiden door uw geest. Heer, we danken u ook voor de gemeente. Als een plek waar we dit verhaal kunnen vertellen. Hoe gaaf is het dat we niet allemaal aan onszelf zijn overgeleverd en hopen dat we het zelf maar uit moeten zoeken. Maar dat we elkaar mogen versterken in de aanbidding, in het gebed, in het elkaar dienen, in het samen optrekken, in uw naam groot maken, in het ontvangen van al uw gaven ten bate van iedereen. Heer, dus zo brengen we gewoon ook al deze dingen vanmorgen voor uw troon. Heer, er zijn wellicht dingen die we gewoon op dit moment voor u moeten uitspreken en beleiden. Dingen die tussen ons en u zijn ingekomen, die gewoon bijna structureel in ons leven zitten. Het kan een verslaving zijn, kan een obsessie zijn, kan een tijdsverdrijf zijn, kan een prioriteit zijn, het kan hoogmoed zijn, afstand. Een beschadigde hechtingsproces in ons leven, in ons geloof. Heer, maar we willen gewoon op dit moment even nemen, Heer, dat u ons persoonlijk aanspreekt. En dat we het voor u mogen belijden, Heer, wat tussen ons en u instaat.